Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach.
Ja, je hebt van die weken waarin je pakweg Ajax-RKC te bespreken hebt en verder niet zo heel veel. En je hebt weken als deze. Anthony, Utrecht, Ajax, een emmer, ranzigheid vanaf de tribunes. En dan zou je ook nog bijna vergeten dat er geloot is voor de Champions League. Er valt heel veel te bespreken. We zouden er een dag over kunnen doorgaan. Dat gaan we ook doen. Nou ja, niet een dag. 40 minuten gaan we dat doen. Met geweldige troepen die ik hier heb zitten. Dick Sintony van het Parool. Thijs Zwageman voor het eerst weer dit seizoen. Volgens mij toch Thijs van Ajax Showtime. En we hebben ook de gast Sam Planting. Die we natuurlijk altijd graag van stal halen als er weer tegenstanders te bespreken vallen. Maar we horen hem eigenlijk over alles heel graag praten. Dus dat is heel goed dat je er bent. Sam, welkom. Laten we even beginnen met Anthony, jongens. Het is nog steeds niet officieel helemaal rond. Hè. Het kan formeel nog volgens mij nog allemaal afketsen. Maar het lijkt toch echt rond te zijn. Heeft 2 weken boven onze podcast gezweefd. Nu is het moment dan daar. 95 miljoen plus 5 aan bonussen. En dan tik je inderdaad die magische 100 aan. En dan vraag ik me eigenlijk vooral af, als je even als voetballiefde denkt, hoe erg is dat eigenlijk voor Ajax? Hoe erg gaat Ajax hem missen, Sam?
Ja, dat ligt een beetje aan de vervanging. Want tot nu toe, Dusan Tadic heeft dit seizoen in 4 wedstrijden volgens mij in totaal 1/4 op zijn favoriete positie gespeeld, links voorin. Leidt de Eredivisie in balverlies. En heeft 2 keer zoveel balverlies als de Ajax ziet met het 1 na meeste balverlies. En op zich is de bal kwijtraken niet per se een probleem als het risico tegen beloning opbokst. Maar toch wel je waardevolste speler nu in een rol moeten gebruiken waar die overduidelijk niet zich op zijn gemak voelt, is niet super, lijkt me. Van, ik denk niet dat dit een oplossing is voor de rest van het seizoen.
Nee.
Dus het ligt er een beetje aan wat er als vervanger komt. Want kijk, als dat Hakim Ziyech is, dan is dat natuurlijk een geweldige transferzomer. Maar als daar een enorme gok wordt gedaan met een jong iemand of met een afdankertje van elders. Dan ben je heel rijk. Maar dan heb je wel gewoon, dan heb je wel je beste 1-op-1 speler onvervangbaar laten gaan.
Ja.
Onvervangen laten gaan.
Ja. Thijs, vind jij het erg? Sprong je gat in de lucht vanwege die 100 miljoen?
Nee, dat natuurlijk ook niet. Kijk, ik denk dat als voetballiefhebber zie je het liefst zoveel mogelijk sportieve kwaliteit. En zeker met hetgeen wat Anthony kan brengen in de 1-op-1. Het is natuurlijk een hele spectaculaire speler. Dus dat ga je wel missen. Zeker ook terugdenkend aan bijvoorbeeld Groningen thuis. Wat dan dus de enige wedstrijd gaat zijn dat je met Bergwijn, Brobbey en Anthony in de aanval hebt gespeeld. Super spectaculair. Ik denk dat iedereen daar enorm van genoten heeft. En dat had je natuurlijk graag een heel seizoen lang gezien. Want dat was zeker voor Eredivisie begrip. En ik denk ook in de Champions League. Eigenlijk buiten categorie. Wat die jongens complementair aan elkaar en individueel kunnen brengen.
Ja.
Alles zal vallen of staan. Nu inderdaad met de vervanging zoals Sam dat net schetst.
Het advocaat van de duivel vraag je, Dick, is dan altijd. Eigenlijk ligt het rendement van Anthony niet zo hoog. Hè? Ik zag zijn cijfers en dan zie je dat hij qua goals en assists en zo, dat hij niet in de top van de Eredivisie zat. Dat hij bijvoorbeeld ook onder zo iemand als Sinisterra stond. Vrij ruim zelfs. Was hij zo goed als we dachten dat hij was?
Nou, hij is zo goed als je tegen Groningen hebt gezien. Alleen hij heeft er niet in alle wedstrijden blijk van gegeven. In heel veel wedstrijden was hij natuurlijk best wel afwezig.
Ja.
En dat tekent wel een jonge speler. Moet ik wel bij zeggen dat hij zijn arbeid altijd heeft geleverd. Hè?
Ja.
Ook als hij niet opvallend aanwezig was in aanvallende zin. Dan was hij wel gewoon nog steeds bereid tot op het laatste moment achter die bek aan te rennen. Dat heeft Ten Hag er echt wel bij hem ingekregen. En Ajax kent zijn plaats weer even hè? In het huidige voetbal. Je doet sportief een aantal jaren behoorlijk mee met de grote jongens. En nu komt er een hele grote jongen die een beetje in de shit is geraakt in Engeland. Maar die toch gewoon machtig genoeg is om even 90 miljoen plus bonussen af te tikken voor de beste speler van Ajax.
Ja.
Ja, en dan moet je hem laten gaan.
Ja. Maar hoor jij tot het strikkerom en weg ermee kamp?
Ja, dat vind ik altijd een beetje badinerend. Maar ik begrijp wel de gedachte achter die uitspraak. Want het is gewoon, dit is niet te negeren. En ook ik vind dat Ajax best nog wel hoog spel heeft gespeeld. Door een eerder bod al van 80 miljoen af te wijzen.
Ja,
dat is namelijk de plek die Ajax financieel inneemt. Dus dan moet je je meerdere erkennen. In een club die dat...
Maar bijvoorbeeld even om gewoon praktisch over die prijs van... Als je kijkt naar de beste buitenspelers die de afgelopen 5-6 jaar... dan met een echt lang doorlopend contract van club wisselden. Dan heb je bijvoorbeeld Manchester City heeft Riyad Mahrez en Leroy Sané gehaald. Raheem Sterling ging nu van City naar Chelsea. En als je kijkt naar het segment echt meer bewezen buitenspelers... die allemaal voor, ik denk, 60%... van deze transfersom van club verwisselen... ja, dan kan je uiteindelijk achteraf... voetbal is ook zaken doen. En ja, na een tijdje als een club zoveel risico bereid is te nemen... als Manchester United, moet je na een tijdje maar zeggen van oké. Okay. Ja,
dat hele spel wat gespeeld wordt... dat kun je pas doen op het moment dat je financieel het voor elkaar hebt.
Ja, dat wilde ik je vragen.
En dat had Ajax,
hele sterke
zeg maar...
positie,
ja, het was volkomen terecht dat Ajax vorig seizoen niet Bergwijn heeft gehaald... gezien de situatie op dat moment... met alle onzekerheden die er nog aanhingen. Nou, op het moment dat je aan het begin van deze transferperiode... een paar grote transfers maakt... Dat maakt jouw onderhandelingspositie heel sterk.
Ja.
Daarom zei ik van Martinez en Anthony... ik dacht van, er gaat er maar één van de twee. Want Ajax kan zo hoog in de boom gaan zitten met de vraagprijs... dat clubs afschrikt. En dat probeer je ook.
En ik denk ook wel dat het de perfect storm... financieel gezien de perfect storm plaatsvond... dat Erik ten Hag trainer wordt bij een puissantrijke club zonder technisch directeur. Waar gewoon, want er is geen club op aarde waar je als trainer binnen kan komen en zo specifiek spelers kan eisen.
Alles komt uit zijn koker.
Ja, dat bij elke andere club denkt van ja, thank you Eric, we'll take it into account. Maar
los daarvan is het wel zo dat als er een andere club is die dat bedrag wil betalen, ik bedoel, je vraagt die prijs, hè, 80 miljoen zei Ajax, omdat je dan hoopt dat alle treinen voorbij rijden en dat je zo'n speler binnen
of kan
halen.
Of dat ze het neerleggen. Dat kan
als ze het neerleggen, dan moet je er ook bij neerleggen.
Ja.
Ik bedoel, dat is niet te houden.
En toen heeft Ajax uiteindelijk nog best wel even tegengestribbeld nadat dat bedrag geboden was.
Dat merk je ook aan de reactie van Schreuder, van de trainer, die hier ook gewoon best wel van baalt.
Ja.
Ook hoe dat allemaal is gegaan, dat die twee wedstrijden niet de beschikking heeft gehad over Anthony die niet heeft gespeeld. Ja, dat is ook allemaal niet netjes en niet zoals het zou moeten.
En ook de selectie was wel samengesteld op de gedachte dat je op rechts iemand hebt die je helemaal tegen de zijlijn kan laten spelen en daar één op één aan kan laten gaan. Want je haalt Wijndal, een linksback die op de achterlijn van de tegenstander wil gaan spelen. Je haalt Jorge Sanchez, een rechtsback die eigenlijk liever niet mee naar voren moet komen. Dat zag je ook in Utrecht. En dat is natuurlijk niet ideaal. Dat je iemand die best wel op pagina 1 van het plan wat je schrijft stond... Nou ja, dat die
zo
inderdaad
laat nog verliezen.
Zo laat nog verliezen.
Ja.
Maar ja, je ziet ook alweer, het gaat bij alle drie de clubs gebeuren. Naar alle waarschijnlijkheid. Bij PSV en Feyenoord zijn er ook heel belangrijke spelers die misschien nog later vertrekken. En dan, ja, wat Dick zei aan het begin van deze uitzending, van je ziet toch wel weer waar we staan dan. Voedselketen.
We zien waar we staan. Dat kun je als, zelfs dat Ajax is weer even op zijn plaats gezet door het grote geld. Daar kunnen we niet in mee. Tegelijkertijd geeft deze hele affaire ook blijk van toch ook wel de macht die Ajax heeft op dit moment.
Ja, het is ook,
dat het een speler is die meetelt.
Ja, maar dat is ook juist leuk. En dat is waar Ajax ook groot mee is geworden. Dat is waarom ook iedereen sympathie heeft voor die club, ook in het buitenland. De beste spelers worden verkocht. En dan heeft Ajax altijd wel weer een konijn uit de hoge hoed te toveren. Hè? Meestal ook uit de eigen opleiding vandaan.
En dan nu de vraag. Zit ons konijn al in de hoge hoed? Hoe erg zou het zijn als er niemand gehaald wordt?
Nou, ik denk dat ze daar wel ernstig over dubben. Omdat je in principe genoeg spelers in je selectie hebt met kwaliteit die daar zouden kunnen spelen. Alleen of iedereen daarvan overtuigd is dat één van die spelers of een aantal van die spelers echt de oplossing hebben. Ja, daar wordt wel aan getwijfeld. En dat zag je vorige week aan Berghuis op die plek. Dat zag je tegen Utrecht Tadić op die plek. Ik noemde het vandaag in de krant een beetje de verdomhoek van Ajax. He, als Anthony er niet is, dan weten ze toch niet zo goed invulling te geven daar rechts voorin.
Maar er is wel natuurlijk de opvolger van Anthony in 2023. Wat was oorspronkelijk de bedoeling? Die is er. Dus met Chico Conceição.
Ja.
En het is natuurlijk niet ideaal dat een jongen die net hier komt meteen geblesseerd raakt en wat dan ook. Maar aan de andere kant, FC Porto heeft een nagenoeg even goede jeugdopleiding als Ajax. En hij staat al 6 jaar te boek als het grootste talent wat ze daar hebben. En in diezelfde generatie zitten jongens die voor 40 miljoen naar PSG en naar Arsenal zijn gegaan. Met Vitinha en Vieira.
Dus dat is echt een hele goede.
Nou ja,
is het niet zo dat Ajax eigenlijk met Bergwijn, wat natuurlijk niet, die staat aan de andere kant, maar het is wel een ster met explosiviteit. Iemand die mensen voorbij kan lopen. En met Conceição, dat daarmee eigenlijk de vervangers al gehaald zijn.
Ja, maar dan vind ik wel heel veel druk voor een 19-jarige jongen die 400 profminuten heeft gespeeld. Of 800 profminuten heeft gespeeld. Want kijk, dat is wel. Conceição oogde supergoed vorig seizoen in die invalbeurten bij Porto. Maar dat waren invalbeurten. Dat is hetzelfde van die inflatie krijgt Kudus ook. Van Kudus ziet er supergoed uit als invaller. Omdat hij tegen defensies invalt. Die 75 minuten lang, zeg maar, met de tong op de kiksen Ajax zou hebben achtervolgd. Dus het is natuurlijk wel een risico om te nemen.
Ja.
En het spel is wel op de wagen. Want er werd volgens mij Frankfurt werd genoemd na afloop van Jong Ajax. De Graafschap toen Sontje Hans 2 keer scoorde. Ik denk zelf niet dat Sontje Hans klaar is om dat risico te nemen. Maar aan de andere kant, je geeft zo'n jongen ook een lang contract omdat je iets met hem van plan bent. En je kan het dus wel proberen zonder. Ik vind dat persoonlijk een te groot risico, maar ik vind het wel een te verdedigen beslissing.
Ja.
Als je zegt, nee, we doen het gewoon met wat we in huis hebben.
Ja. De Russen die schrijven allemaal de letter Z op gebouwen en woorden. Dat gebeurt in Amsterdam momenteel ook. Dat staat dan voor Ziyech. Is dat nog iets wat je
een hele andere lading
heeft?
De weg naar de overwinning. maar Ziyech, is dat iets wat zou kunnen gaan gebeuren? Of vind je het allemaal maar luchtfietserij? En dat het uiteindelijk toch vrijwel zeker niet gaat gebeuren? Wat denk je, Dick?
Ja, ik. Vooropgesteld. Het is een geweldige voetballer. Maar ja, ik herhaal nog maar dat Ajax op dit moment gewoon heel veel kwaliteit al in die selectie heeft. En dat je op een gegeven moment ook wel een streep moet trekken. En we hebben het nu inderdaad over Bergwijn en Conceição. Daarmee heb je al voorgesorteerd op het vertrek misschien wel van spelers.
En dan Kudus die daar nog bij zit. En
ja, weet je wel. Dus en Mo Iataren nog ergens op de achterhand. En dan misschien wel een jeugdspeler. Ja, ik bedoel. Gisteren zag je Wijndal was dan geblesseerd. En Blind raakt geblesseerd in de wedstrijd. En dan komt Jurie Baas in het veld. Ja, prima.
Ja.
Ja,
maar aan de andere kant, Jurie Baas had het nog maandag bijvoorbeeld super moeilijk tegen de. Van hij is een goede meevoetballer, maar hij had bijvoorbeeld wel heel moeilijk tegen de rechtsbuit van de Graafschap.
Maar dat is ook prima.
Ja.
Dat is ook uitstekend. Maar je moet x aantal wedstrijden op dat niveau spelen om beter te worden.
Ja.
En dat zie je aan Taylor en dat zie je ook weer aan Rens. Die was alweer bijna afgeschreven in de voorbereiding. Maar op het moment dat zo'n jongen echt pam, 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 al die wedstrijden achter elkaar gaat spelen, zie je dat groeien.
Ja,
Taylor
je,
ook.
En geef je hem die wedstrijden niet, dan geef je hem eigenlijk per definitie geen kans.
Nee, daar moet je je ontwikkelen.
Ja, dat is met Taylor heel erg gebeurd. Hè? Want hij heeft natuurlijk de afgelopen 3 voorbereidingen, zo heeft hij het heel goed gedaan. En dan elke keer als het seizoen helemaal begon, dan moest hij weer naar Jong Ajax en kreeg hij inderdaad nooit de kans. En je ziet dat aan het eind vorig seizoen krijgt hij een serie wedstrijden en nu.
Maar
en
ik vind
dan
bijvoorbeeld
staat
wel het verschil tussen Taylor en de jongens die nu in Jong Ajax worden genoemd, die zeg maar echt tegen de selectie aanzitten. Taylor was echt ronduit dominant bij Jong Ajax vorig jaar. Dat als je wedstrijden van Jong Ajax bekeek, of als je de data van de KKD erbij pakte, van ja, deze gast moet niet in deze competitie spelen. Van wat doen we hier?
Uiteindelijk wel, maar bijvoorbeeld eerste seizoen zelf heeft hij ook hele anonieme wedstrijden nog in Jong zelf gespeeld.
Ja, maar het is inderdaad, kijk, tijd is altijd nodig bij dit soort spelers. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je bij Ajax één punt verliest, één onnodig punt verliest, staat de wereld op zijn kop. Dus ik snap ook wel.
Ja, het is een heel. De angst. Een dun koord waar je op balanceert.
Ja, ja. Ja, maar je gaat pas. Je kan pas een oordeel vellen over die spelers.
Ja.
Niet op wat ze in Jong Ajax laten zien, maar wat ze uiteindelijk in Ajax 1 doen over een langere periode.
Ja.
Dan kun je ze echt wegen. En. Ik vind dat hoort echt bij Ajax ook.
Ja. Daar komen we zo nog even op terug. We moeten wel even naar die wedstrijd nu. Of ze hier komt, dat moet dan allemaal maar blijken. Utrecht-Ajax moeten we het toch even over hebben. Dat hoeft niet heel lang, want er waren eigenlijk geen doelkansen bijna voor beide ploegen. Opvallend weinig werd er gecreëerd. Hoe zie jij dat, Thijs? Waarom gebeurde er eigenlijk zo weinig voor die doelen en hebben we alle aanvallers van de twee teams niet gezien?
Ja, nou ja, je had natuurlijk Utrecht in de kenmerkende 4-4-2 staan en Ajax dat continu heel makkelijk dus met 3 man van achteruit daar tegen kon opbouwen. Maar Utrecht trok zich helemaal terug op eigen helft, waardoor er zo weinig ruimte was. En dat ziet Ajax natuurlijk wel vaker, maar ik vond dat daar ook te weinig dynamiek in was, te weinig spel tussen de linies. De enige die dat eigenlijk vaak creëerde was Taylor, vond ik. Die met kort wegdraaien, slimme positionering daar vaak wel voor een doorbraak zorgde. Dan zag je ook dat het af en toe snel kon gaan en kwam je rondom het 16 meter gebied wel in situaties met net even iets meer ruimte, waar dan vervolgens niet het maximale uit werd gehaald. Maar ik denk dat dat eigenlijk de clue is, dat Ajax van achteruit wel de ruimte had om op te bouwen, maar iets hoger op het veld, dat steeds minder. En dan ging het gewoon niet snel genoeg om die compacte defensie open te breken. Ik denk dat eigenlijk de strekking is.
Goed verhaal, Thijs.
Ja, dankjewel.
Nee, als je de lijst namen zag van de opstelling, die staan dan altijd zo op volgorde van nummer, dan was er geen verandering in die opstelling. Maar toch was er wel een heel opvallende verandering. Namelijk dat Tadić op rechts stond en Berghuis weer naar het middenveld ging. Daar had Berghuis goed baat van, daar iets minder. Die omzetting, hoe zie jij die posities van zo iemand als Berghuis op dit moment?
Ja, nou ja, goed. Wat wel heel opmerkelijk is dat Tadić echt een dramatische wedstrijd speelde, wat mij betreft.
Mm-hmm.
Aan de rechterkant.
Zeker.
Ja.
En dat hij een assist levert op het moment dat hij even op links staat, in de korte corner.
Ja, die korte
dat
corner,
is een voorassist eigenlijk. En dat hij in de tweede helft eigenlijk een assist levert op Bergwijn. Schitterende bal. Die kan hem zo in de hoek schuiven. Ja. Toen stond hij even. Had hij geruild met Berghuis. Die stond even weer aan de rechterkant.
Dat is heel ironisch, hè?
Ja, en Berghuis die vorige week tegen Sparta, elke voorzet die hij gaf, die kwam op kniehoogte ongeveer binnen bij Sparta. En die wijkt gisteren gewoon één keer uit naar de rechterflank. En die lepelt haar die bal gewoon echt keurig op het hoofd van Brobbie. Dus ja, het is ook een beetje, ik weet niet, het is een Bermuda-driehoek, die rechterflank.
Ja.
Zo waar alles wat je.
Zo'n Escher-driehoek die niet klopt.
Nou, iedereen die daar staat, die zakt ineens door een ondergrens.
Wat moeten we daarmee, Sam?
Iemand opstellen die wat. Bijvoorbeeld Tadić is ook. Ik was altijd groot fan van Tadić bij Groningen en Twente. En dat Southampton-team waarin hij een paar jaar speelde, heb ik altijd goed gevolgd. En daar was ook altijd duidelijk van. Als hij op links speelt of als soort van schaduwspits is hij top. Op rechts is gewoon zijn gebrek aan explosiviteit. Dan wordt hij wel voorspelbaar.
Ja. We zagen nu, zodra hij ook maar zich even vertoont op links, komt er een assist.
Ja, maar ik denk dat er sowieso in deze structuur bij Ajax, en het is nu wel zo met Blind, stond er nu een linksback die ook niet per se 70 meter naar voren wil meekomen om een voorzet te geven. Maar kijk, Bergwijn wil op links spelen. En is gewoon, oogt erg goed. En die zal altijd naar binnen komen, want die doet alles met zijn rechtervoet. Dan heb je met Berghuis een team die graag zwerft. Of met Klaas een team die graag naar de 16 komt.
Penetreert.
Dan moet je iemand hebben die wijd. Bereid is om echt gewoon wijd te staan en daar één op eens te maken. En dat is gewoon geen van de linksbenige opties. Behalve Conceição is dus Kudus zou daar er slecht uitzien. Een fitte Iataren zou ook in die rol verzuipen. En zelfs je sterspeler verzuipt in die rol.
Nou, volgens mij is het nog steeds de beste oplossing om Tadić aan de linkerkant te hebben. En Bergwijn achter de spits te laten spelen met Brobbey.
Maar wie is dan rechts?
Want dan kun je Berghuis wel aan de rechterkant laten spelen, vind ik.
Ja, maar dan is het wel zo. Dan is het wel heel simpel. Als je dat doet, dan verschuift het probleem naar achteren. En dan is het dus dat je in die... Als Tadić op links speelt Blind op links. Linksback. En dan is Wijnal dus een reserve.
Ja, maar dat is ook de bedoeling. Ja. Want Schreuder zei er gisteren na afloop over dat hij Bessie, daar was hij heel tevreden over, centrale verdediger. Hij zei alleen in opbouwende zin moet hij het zichzelf veel makkelijker maken. Ja. Want hij zegt er staat iemand als Blind naast hem.
Ja, vond ik ook opvallend.
En hij moet gewoon heel... Balletje moet heen en weer, net zolang tot Blind vrij is. Ja. En dan moet Blind, zeg maar, vandaar het spel uit gaan verdelen. Ja. Dus dan geeft hij eigenlijk, legt hij zijn kaarten op tafel, de trainer. Ja. Dat gaat het
ja. En dat is heel simpel. Als Blind linksback speelt Rens rechtsback. Want ze hebben wel gewoon met Jorge Sanchez een rechtsback gehaald die niet aanvallend super is. Hij is een extreme atleet en een goede verdediger. Ook in 1-op-1, in de ruimte, wat dan ook. Maar Jorge Sanchez, dat is een soort back die je er ongemakkelijk uit gaat laten zien als je zegt van, hey kerel, overlap is 90 keer aanvallen zin.
Hij kan wel omhalen.
Ja. Hij kan wel omhalen, dat was geweldig. Dat was
mooi,
dat was...
Maar vind je dat nou, want hij kon, ik vond hem ook best aanvallend wel behoorlijk durven en meegaan. En,
hij kwam er wel vaak, maar ik vond hem er niet lekker uitkomen.
Ja, en
zeg maar,
dat genre dan is niet per se de aanvaller die het meest oplettend mee verdedigt in de hele Eredivisie. Nee. Vond sowieso gisteren een beetje schrikken wat Utrecht voor ploeg bijeen heeft gesteld. Maar
slecht, hè?
Aan de andere kant, ik denk dat Schreuder begon het seizoen met 5 tegendoelpunten en heeft nu in de eerste 4 Eredivisiewedstrijden nauwelijks kansen weggegeven. Ik denk dat hij daar blij mee is. Als je een maand terugspoelt en kijkt naar... Nou ja, dat toch PSV er op een paar manieren wel heel simpel doorheen kwam. Dat ik denk dat daar meer positieve dingen over te zeggen vallen dan over het balbezit.
Ja, ja. Wat vond je van de debutanten, Dick? 2 vleugelverdedigers. Die Sanchez en eentje uit de
eigen jeugd. Ja, nou goed. Ja, jullie hadden het net al even over Sanchez. Ja, ik bedoel dat... Ja, dat moet zich gaan bewijzen wat hij wel kan en wat hij niet kan. Waar hij goed in is en niet goed in is.
Moet Rens zich zorgen maken al?
Nee, want ik vond Rens de afgelopen weken echt uitstekend spelen.
Sterk. Ja.
En dat is echt mooi om te zien. En goed, die hele laatste lijn dan. Als Bessie daar blijft staan en Blind ook, dan zit dat goed in elkaar. Schreuder was heel tevreden over de samenwerking ook met Alvarez daarvoor. Nou, die speelde een dijk van een wedstrijd. In de combinatie met Taylor ook.
Daar weer net iets voor.
Prima. Ja. Dus dat deel van het veld, ja, dat van zijn elftal, daar zal hij heel tevreden over zijn. Ja, en de voorste 4, dat wordt, wie worden het? En in welke formatie zet hij ze neer? Dat is nu zijn puzzel eigenlijk.
Maar Bessie is... Dat is een aankoop.
Schotje in de roos.
Ja.
Die snapt het. Die snapt het echt. En dat ruistige moet er misschien nog een beetje uit. Maar dat had Kivu in het begin ook. En dat,
daar moet hij ook wel een beetje van houden, vind ik.
Ja, ja. Vind ik ook, toch? Ja. 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 Hey jongens, even heel gauw wil ik het woord aan Thijs geven over de jeugd. Kijk hoe snel je dat kunt doen, Thijs.
Ja, heel snel.
Thijs kan heel snel praten.
Ja, ja, ja. En voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog één ding zeggen. We hebben natuurlijk gehoord dat walgelijke racisme vanaf de tribunes bij FC Utrecht. We hebben de bom af horen gaan. We hebben de oerwoudgeluiden, zeg maar gerust apengeluiden, richting Brian Brobbey gehoord. We vinden het walgelijk. Het mogen duidelijk zijn hoe we daarover denken. We gaan er niet te veel spreektijd aan besteden in deze podcast. Omdat we het er allemaal over eens zijn. En er uiteindelijk niet zo heel veel over valt te zeggen. Behalve dat we het verschrikkelijk vinden om te horen. Bij deze. En dan gaan we nu naar de jeugd, Thijs.
Yes, ja, die zijn afgelopen weekend weer officieel begonnen. Voorbije weken wel wat oefenwedstrijden gespeeld. Nu stonden eerste bekerduels op het programma. Ik was zelf bij de onder 18 geweest. Die 4-1 wonnen van Excelsior. Daar valt heel veel over te zeggen. Het is een heel spectaculair team. Grote talenten, ook in aanvallende zin. Maar ik denk dat het nu leuk is om 2 jongens uit te lichten die eigenlijk wat onderbelicht zijn gebleven tot dusver. En dat zijn de 2 centrumverdedigers die eigenlijk qua type een beetje het centrum zijn zoals Timber en Bessie dat in Ajax 1 zijn. Hele sterke, atletische jongens met veel snelheid. Verdedigend, heel lastig te passeren. Kunnen het ook goed inschatten. Het zijn Alvaro Henry op rechts en Jorel Hato op links. Hato is ook een jaar jonger dan de iedereen in de onder 18, maar wel al nu al de aanvoerder van die ploeg. Dus dat zegt ook wel veel. Echt een toptalent. Vorig jaar ook contract getekend. Henry ook een contract. En ja, dat zijn jongens die in de schaduw van dus Timber en Bessie en natuurlijk ook jong Ajax. Maar dat, die zitten er echt aan te komen. En dat is een centrum waar de onder 18 heel veel baat bij gaat hebben dit seizoen. Dus leuk om even te benoemen. Hou die twee in de gaten.
Ja, en ja. Het is ook heel belangrijk voor die jongens in dat hele verhaal over Ajax en zijn opleiding. Dat die jongens, wat Sontje Hansen zei na de wedstrijd waarin hij twee keer had gescoord tegen de Graafschap. Het gaat er niet om eigenlijk of hij goed genoeg is voor Ajax 1. Maar het gaat erom dat zij het geloof hebben en houden dat ze daar een kans kunnen krijgen. Ja. Dus dat hij zegt van nou, ik hoop eigenlijk stiekem dat Anthony weggaat, want dan schuif ik weer een plekje op. Op het moment dat het geloof bij jeugdspelers er niet meer is, dat je denkt, ja, uiteindelijk kopen ze voor elke positie toch drie andere spelers. Ja, dan haal je dat hele gevoel weg. En daar moet Ajax wel, dat is best wel balanceren. Ja. Maar dat moet ze altijd wel echt enorm in het oog houden.
En het is uiteindelijk ook kapitaalvernietiging en het doorknippen van je levensader.
Ja.
Toch de enige duurzame bron van inkomsten die Ajax heeft uiteindelijk, at the end of the day, jeugdopleiding moet gekoesterd worden. Sam, hoe kijk jij naar de Ajax-jeugd? Loopt daar nog iemand van wie jij zegt, yes?
Ja, bij jonge Ajax vind ik Aartsen echt bijzonder complete verdediger voor hoe jong hij is. Want dat is denk ik ook volgens mij van wie die er nu minuten krijgen, de jongste.
Ja, klopt. Ja, vorig jaar onder 18. Nu ja. Eigenlijk zijn eerste echte jaar bij jong.
Ja, en het is natuurlijk het is kijken wat Kian Fitzgim nog meer voor vaardigheden kan leren om als voetballer, profvoetballer van, nou, laten we zeggen, 50 kilo, hoe die kan overleven. Want dat is, je kan gewoon bij elke aanname kan je zien dat die technisch vlak echt goed genoeg is. Dus het is bij hem meer de kwestie bij hoe de andere dingen zich ontwikkelen.
Ja.
En Regeer is ook iemand waarvan ik hoop dat hij niet in zo'n telerspagaat komt, van dat hij te lang moet wachten. Want die is wel klaar.
Ja, die zit er nu wel echt tussenin. Hè?
Ja.
Ja, die valt tussen wal en schip, tussen jong en het eerste in. Wij zijn fan van Jury Regeer hier bij Brani, dames en heren. Jury Regeer. We gaan nog even naar de Champions League loting. Daar gaan we de rest van onze tijd mee vullen. De reislustige Ajax-supporters die sprongen een gat in de lucht, denk ik. Want Ajax mag naar Anfield, naar Ibrox en naar het legendarische Napolitaanse stadion dat tegenwoordig de naam van Diego Maradona draagt. Dat zijn drie plekken waar je als supporter buitengewoon graag vliegtickets voor boekt. En dat gaat ook massaal gebeuren, ongetwijfeld. Maar we zagen ook een stuk in het Parool van Sam Planting, die dan altijd de tegenstanders gaat duiden. En dat was een deprimerend verhaal. De zwaarst mogelijke loting. En jij werd er niet heel hoopvol van.
Ja, ik heb met Pieter Zwart heb ik alle 30... Want ook toen moesten we er nog van uitgaan dat PSV het wel haalde. Alle 30 tegenstanders de afgelopen maand geanalyseerd. En eigenlijk kwamen we wel in pot 2 en 3. Kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie van, nou, ja, Liverpool en Napoli. Dat zijn denk ik dan de ploegen die je niet per se wil. En dat was dus wel grappig. Dat is, ja. De loting was een kwartier later. Waren die twee zaten die erin.
En uit pot 4 de hoogst geplaatste van pot 4 erbij.
Ja, ja, al is daar wel natuurlijk. Kijk, die hebben PSV uitgeschakeld. Maar dat is wel. Die moeten het meer hebben van vibe. En van met alle neuzen dezelfde kant op. Dan per se wat voor spelers er in die ploeg zitten.
Ja.
Dat was. Kijk, bij Liverpool. Was heel grappig dat ze ze pakte 2 punten in hun eerste 3 wedstrijden. Dat is ongeveer evenveel puntverlies als ze in het vorige seizoen helemaal deden. De onderliggende data liet al zien dat ze eigenlijk gewoon prima speelden bij de wedstrijden. Maar dat is gewoon, ja, soms gaat de bal er niet in.
Ja.
Liverpool is supergoed. Want die hebben een historisch goed elftal gehad. Stonden in de Champions League finale. En hebben het ook nog voor elkaar gekregen dat in de schaduw van het elftal zijn ze het volgende topelftal aan het bouwen. Darwin Núñez, Diego Jota, Luis Diaz. Dat zijn gewoon echt. Dat waren de beste beschikbare talenten in die leeftijdscategorie. Waar je op moet hopen bij Liverpool is dat ze gaan te oud worden. Want ze hebben nu Trent Alexander-Arnold, is eigenlijk van en wie er op links buiten staat, zijn eigenlijk de enige twee spelers onder de 28. Ze hebben volgens mij nu 7 of 8 30-plussers in de basis staan. Daar moet je een beetje op hopen. Dat er dus, dat is lullig om te zeggen, maar dat er dus wat slijtage, dat er door slijtage dat niet al die alle bekende namen beschikbaar zijn. Want ja, Liverpool is gewoon die, dat,
Dit weekend hadden ze niet zo heel veel last van. Hè?
Nee, dit weekend hadden ze niet zo veel last van met 9-0. En ook de kans dat zij bij de laatste 4 van de Champions League zitten is meer dan aannemelijk. Dus ja. Interessanter is Napoli. Want dat is eigenlijk een ploeg die, die totaal niet Italiaans speelt. Nu is sowieso, de Serie A is al heel lang een aanvallende competitie. Sinds het grote geld daar niet meer zit. En Napoli al helemaal, want die hebben 2 Italianen onder contract. Of in de basiselftal staan, de keeper en de rechtsback. En de keeper, Miret, die willen ze ook nog vervangen in de komende paar dagen. Want die is gewoon niet zo goed.
Hopen dat dat niet gebeurt. Maar ja.
Ja, en voor de rest, dat is gewoon een... Mauricio Sarri is daar denk ik 4-5 jaar nu weg. Maar die spelen nog steeds, sinds hij daar trainer was, spelen die het soort voetbal waar die man beroemd mee is geworden. Van ze spelen gewoon... heel Nederlands voetbal. Dus echt 4-3, korte passing, hoogbaltempo. Heel veel mensen die, als ze niet de bal hebben, proberen diep te gaan.
Ja. Dat is mijn schampere vraag meteen. Dat zeiden we van Atalanta, Bergamo en bijvoorbeeld ook Benfica zeiden we dat ook. En AS Roma spelen Nederlands voetbal, aanvallend voetbal. Maar in de arena kwamen ze gewoon Catenaccio spelen en alles wegschoppen zo lang mogelijk.
Ja,
gaat Napoli dat ook
nee,
doen?
Nee, die kunnen dat niet, want die hebben... hun beste verdediger. Zij hadden eigenlijk altijd een pleister op elke wond. Defensieve wond was altijd dezelfde pleister als Kalidou Koulibaly. Gewoon een van de beste verdedigers ter wereld. Zowel defensief als opbouwend. Die is weg. Die is naar Chelsea. Die is nog even gaan cashen. En ze hebben daar nu een jongen staan. Abdul Rahmani. Die is al eigenlijk afgeschreven. En ze hebben Kim Min-jae gehaald. Dat is een Zuid-Koreaan die bij Fenerbahce speelde. Vind ik ook niet denderend ogen. En ze zijn echt nog veel te laat op zoek naar een keeper. Dus dit is wel echt een ploeg die vooruit wil voetballen. Een paar bekende namen. Rechts voorin staat Irving Lozano nu. Die heeft lang moeten wachten om vaste basisspeler daar te worden.
Ja.
Heeft ook vaak gedreigd met een transfer, maar is daar nu gewoon de startende rechtsbuiten. Victor Osimhen. Bij Lille oogde hij erg sterk in de wedstrijden tegen Ajax.
Ja.
Die is telkens voor 70 of 80 miljoen is in naar Napoli gegaan.
Schuur zat hem in zijn zak, man.
Per Schuur zat hem in zijn zak. En,
die hebben niet meer.
En op links hebben we Kvaradona, oftewel Kwiatsch Kvaratskhelia. Dat is een...
Zeg nog even één keer.
Kwiatsch Kvaratskhelia.
Kijk.
Dat is een Georgische linksbuiten die mede door de oorlog uit Rusland is vertrokken. Opeens dus in Georgië zat. Daar volgens mij elke wedstrijd met een dribbel solo scoorde. Die is nu de linksbuiten van Napoli en die is sensationeel begonnen. Het is een heel sierlijke dribbelaar. En dan op de belangrijkste speler bij Napoli is nog altijd Piotr Zielinski. Dat is eigenlijk altijd de vergeten superster van het Italiaans voetbal. Dat is een Poolse middenvelder die...
Maar als je het zo bij elkaar zet, dan zeg je van Liverpool... is toch wel de favoriet in die pool.
Ja.
Dat denk ik ook.
Ja.
Maar dat die andere drie... echt met elkaar vechten om die tweede plek.
Zeker.
Het zijn niet twee ploegen.
Ik vind Ajax en Napoli echt heel vergelijkbare ploegen qua niveau.
Ja, en Rangers niet te onderschatten. Die gaan, die gaan toch wel...
Ja, wat vond jij van ze tegen PSV eigenlijk, Dick?
Sprokkelen. Ja, toch wel. Het zag er toch wel goed uit. En je ziet ook wel dat het...
is ook geen hotseknots boerenkoolvoetbal.
Nee, maar net in die hele fijne details. Weet je, in de afrondingen, zo het creëren van een kans... dan is het toch ook wel een beetje onbehouden af en toe. En dan zie je wel dat dat fijnzinnige, dat zit er dan niet in. Maar als ploeg en tactisch en spelopvatting en zo, ja, dat is prima.
Ja.
Dus taaie kluif.
Ja. Rangers is geen ploeg die met, snap je, niet een 6, een 0 uit 6, nummer 4.
Nee.
Want die had je er zeker tussen zitten. Victoria Pilsen, Maccabi Haifa. Zijn ploegen waarvan je weet van ja, spijt me, maar jullie gaan gewoon geen punt pakken.
Ja, ik denk dat ze echt ook om die tweede plaats mee gaan doen. Met z'n drieën.
Dat kan heel gunstig zijn. Een ploeg dat er niet een nul punt.
Ook gunstig dat Ajax zijn beste speler heeft weggekocht. Dat,
dat scheelt altijd.
Opportun, maar dat is wel de waarheid in dit geval.
En ik denk ook dus na zo'n loting. Dat Schreuder dan helemaal... daarom zette hij ook een beetje zo zijn hakken in het zand. Het is natuurlijk deels spel, maar ook wel... komt het uit zijn hart vandaan. Ja, dat je zo'n speler als Anthony kan wel net... in dat soort close wedstrijden het verschil maken.
Ja.
En dat weet hij ook.
Ja.
Dus dat gaat Ajax in de Champions League zeker missen.
De sleutelwedstrijden misschien, Thijs... zijn dus misschien die twee in het midden tegen Napoli.
Ja, ik wil zeggen, die zitten ook achter elkaar natuurlijk. En zoals Sam het schetst, is dat wel een tegenstand die Ajax ook kan liggen.
In acht dagen tijd hebben ze twee keer gehad.
Ja.
In ieder geval is het dus niet zo dat Napoli aan het einde... nog een laffe 0-1 in de arena kan komen ophalen. Die hebben we dan al twee keer gehad.
Dat scheelt inderdaad.
Hoe schat jij Ajax in tegen Napoli? Toch de tegenstander waar het om gaat draaien waarschijnlijk.
Ja, ik heb ze ook wel een beetje gevolgd. En zeker na die loting natuurlijk. Maar ik denk overal dat Ajax wel toch beter is. Dat Ajax eigenlijk wel aan zijn stand verplicht is om door te gaan in deze groep. Om dan toch even een beetje positiviteit te brengen. Denk ik zeker dat Ajax gewoon achter Liverpool die tweede plek moet gaan
Sam bepalen. Zit een beetje te knikken.
Ja, nee, dus... bedoel ik. Ja, luister, dat is wel... Dat is helemaal het idee, toch? Van dat is ook waarom je 10 dure spelers koopt in een zomer. Van, dit is wel...
Ja, maar ik denk ook dat het realistisch
is. Dit is waar
het om
gaat dit seizoen.
Ja,
maar het blijft...
Het ligt dicht bij elkaar.
Ja, loting. En het is ook een echte dooddoener, maar wel echt superbelangrijk. Is door dat stomme winter-WK is fitheid zo belangrijk. Omdat je speelt gewoon in wezen 6 weken op rij... je 6 belangrijkste wedstrijden van het seizoen.
Ja.
En dat is natuurlijk... Dan is het gewoon cruciaal dat Ajax... Ala, dat mooie seizoen in 18-19... dat er geen uitvallers zijn. En dat bijvoorbeeld, in dat geval vind ik Ajax er iets beter voor staan dan zo'n Napoli. Want die achterhoede is nu al een beetje dat je denkt... als daar 1 of 2 mensen wegvallen... Is dat wel klaar?
Ja.
Maar ik denk dat dit een heel spannende pool wordt. En dat dit niet per se gespinzoond hoeft te worden in iets heel positiefs. Behalve van dat je natuurlijk je wil een test hebben of wat dan ook.
Ja, ja. Ja, ik durf er niet meer hoopvol van te worden van het nieuws dat die verdedigingen kwetsbaar zijn. Want dat zeiden we van Benfica ook, die kunnen niet verdedigen. En van AS Roma zeiden we ook, die kunnen niet verdedigen.
Maar het is zo duidelijk dat... Kijk, de boek is bij Ajax van, het zijn kinderen. Als we het gemeen maken, als we op eigen helft terugzakken en het gemeen maken, weten ze niet wat ze moeten doen. Aan de andere kant, Napoli gaat altijd in Italië, haken ze altijd af in de titelrace omdat ze net iets te mooi voetballen.
Ja.
Dus het zou inderdaad wel raar zijn als nu voor een derde keer een niet per se defensief specialistenploeg je zo kan piepelen op die manier. Van dat is wel, dit is de test. Van laat maar zien dat je volwassener bent geworden als Ajax.
Met Bergwijn, Tadic, moet dat toch.
Kwaliteit voorhanden, ja.
Onvolwassen kun je het niet noemen. Dick, kijk je naar die wedstrijd uit qua sfeer ook? Ga je er naartoe?
Ja, dat is een open deurtje, hè, was dit.
Ja. Nou, maar ga je naar de uitwedstrijd? Heb je al enig idee? Ja?
Ja, ja. Ja. Ja, zeker. En dat is... Napels ben ik nooit geweest, Napoli. Maar wat ik van collega's hoor die daar wel al zijn geweest... is dat ook in die mooie oude betonnen bak.
Ja, ja. Wel gerenoveerd, geloof ik. 2018 of zo, toch? Ja. Is wat...
Het is iets wat gemoderniseerd, maar natuurlijk wel schitterende, ook historische grond. En Liverpool Rangers, prachtig.
Ja, Anfield, vorige keer geen publiek. Dat mag dan nu wel. Kan nog wel eens ook, hè? Het is niet per se het voordeel van Ajax dat het daar vol zal zitten met Liverpool supporters.
Ibrox. Kan het ook spoken?
Kan ook aardig stuiteren. Ik voel het woord heksenketel aankomen tijdens deze...
Zouden ze dat in de Napolitaanse of... Liverpoolian Brani podcast nu ook zeggen van de arena. Ja,
dat is een hele mooie. Want
scary
ik denk
ground.
Want ik denk het wel. Ik
zeker
denk het wel.
Op die Europese avonden natuurlijk.
Zeker Engelsen geven hoog op van de Amsterdam, van de Johan Cruijff Arena op Champions League avonden. En met enig recht ook, want het is dat is echt geen sfeerloos bakkie meer. We moeten gaan afronden, jongens. Ajax gaat de Champions League in. Dat begint al na het komende weekend. We gaan het, zoals je al zei, vanwege het WK in Qatar in een heel hoog tempo afwerken. Wat ook in een heel hoog tempo afgewikkeld gaat worden definitief, is de transfer van Anthony. Dan is dat allemaal achter de rug en kan Ajax door na wat ondertussen de beste seizoenstart in de Eredivisie sinds 1997 is, geloof ik. Hè? 4 overwinningen, dat komt niet zo heel vaak voor. Dus wat dat betreft gaat het goed. Wij sluiten af hier. We praten volgende week verder in Brani over Ajax, het wel en wee van onze club. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Dick. Dankjewel Thijs.
Yes, graag gedaan.
Dankjewel Sam.
Yo.
Fijn dat jullie er waren. En we zien jullie volgende week weer terug.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.